ik moet ook vaak lezingen en verhalen doen, ook in de Randstad. En dan zeg ik, maar mensen, realiseer je goed dat de beschaving hier bij ons in Drenthe is begonnen. Natuurlijk is er nog een stukje ouder in Limburg, maar we hadden al cultuur in de vorm van de Hunebedden, het Trechterbeke aardewerk, alle artefacten, toen jullie nog met je voeten in het water stonden. En dat zal alleen maar erger worden, want straks als die zeespiegel blijft stijgen, zul je roeiboten deze kanten op moeten komen. En dan moet ik nog maar zien of we jullie niet door laten varen richting Duitsland, hoor.
Hij neemt afscheid dit jaar van zijn plek waar hij 45 jaar werkte. Harry Tupan, tot voor een week of wat museumdirecteur van het Drents Museum in Assen. Academicus en ontdekkingsreiziger. Geboren in Hoogeveen met een Molukse erfenis. Met Harry Tupan ga ik, Sophie Timmer, kriskras door zijn leven en loopbaan. En hier en daar houden we stil op een niet volledige tijdreis. In deel 1 van deze vierdelige radio- en podcastserie voor Drenthe Toen begonnen we onder de grond, waar Harry al jong naar pijpenkoppen zocht. Dat leidde tot een van de grootste verzamelingen in Nederland. In 1980 kwam hij bij het museum. Ooit begonnen als museum van oudheden. En die erfenis hield ook hij in ere. Luister naar deel 2 van Tupans tijdreis.
Ik zit in, ja, we kunnen erover discussiëren, Harry Tupan, of dit het oudst gebouwde pand van Assen is. De Abdijkerk is denk ik ouder.
De kerk als zodanig niet. De elementen waaruit opgebouwd is wel, want er zitten natuurlijk de oude kloostermoppen van het klooster Maria en Campus zijn daarvoor gebruikt. En dat vind ik ook zo'n gaaf verhaal, want onze archeologen hebben al heel lang geleden ooit in de buurt van Witte de oude ovens gevonden en de restfragmenten van die stenen die daarvoor gebruikt zijn. Dus dat betekent dat onze oude kloosterkerk en ook de delen van de huidige Abdijkerk gewoon ook uit Drentse klei gemaakt zijn. Ja, dat vind ik dus geweldig, hè?
En ik moet dat misschien even uitleggen voor de luisteraar. Waar we zitten, jouw kantoor, dat is dan... leg jij even uit waar we zitten.
Nou, we zitten nu aan de Kloosterstraat. En het schijnt, zeggen de historici, dat de kamer waar wij nu zitten in Kloosterstraat nummer 6, dat de gebinten, en die kunnen wij samen nu ook zien, dat die het tot de oudste bouwonderdelen van Asser huizen is. En nou ja, zo ziet het er ook uit. Het is, midden in mijn kamer staat eigenlijk een enorme, een stiep zou je kunnen zeggen. Een mooie kale balk uit één stuk gemaakt. Heel mooi verbonden met allemaal T-kruizen en verbindingen. En zo heb ik eigenlijk die geschiedenis ook iedere dag op mijn kamer. Hè? Dus je bent er ook voor om dit soort verhalen te vertellen. Nou, en er wordt dus nu gezegd, om weer op je vraag terug te komen, dat dit nog het oudste bouwfragment is van een huis wat ooit in Assen gebouwd is.
Goed. Huizinga had het over de historische sensatie. Ja. Dat is simpel gezegd als heden en verleden ineens samenvallen. Jij kent het hele Drents Museum zo op je duimpje. Misschien droom je er 's nachts wel over. Wat is nou een plek voor jou geweest waarin je dacht, oh, ik voel de geschiedenis om me heen leven?
Ja, dat heb ik heel vaak gehad. Dan moet ik eigenlijk bijna een beetje terugkomen toen ik ooit eens met kunstenaar Simon Dijkstra over het Dwingelenveld liep. En in de voorbereiding op zijn tentoonstelling, Simon is graficus, die maakt hele mooie en vooral goede kunstwerken. En toen hadden we het over de genius loci, over het geheim en het gevoel van een plek. Dat je ergens staat en dat er dus een soort van zindering bijna door je heen gaat, omdat je weet dat er iets is wat we niet meer kunnen zien, maar nog wel kunnen voelen. En dat heb ik hier heel vaak gehad. Je moet je voorstellen, we hebben het boerhoorn uit Wijster bijvoorbeeld. Hij staat nu in de opstelling Labyrinthia. Als je zo'n object in je hand hebt, dan voel je geschiedenis, je ervaart geschiedenis. Dan wordt een object, zinkt helemaal los van wat het is als object, als ding wat je vast kunt houden. Dan voel je gewoon die eeuwen van geschiedenis waarin de boermarken En waarbij boeren vanuit naberschap zo'n instrument, want dat is een soort van toeter natuurlijk, om mensen op te roepen. Hè. En dat heb ik dus wel heel vaak gehad. Dat heb ik ook met de boomstamkano van Pessen. Hè, dat is de oudst bekende boot ter wereld. Er wordt vaak gezegd, het is de oudste boot ter wereld. Nee, het oudst bekende, want er zullen ongetwijfeld ouderen geweest zijn. Die staat hier en dan zie je zo'n eikenhouten fragment, hè, waar mensen in gezeten moeten hebben. We hebben daar nu een prachtige opstelling van gemaakt, ook in Labyrinthia. Maar dat fascineert me enorm. Hè?
In het vorige deel zijn we begonnen in de grond, waar jij pijpenkoppen vond en verzamelde als jongen. Later ben je boven de grond gaan kijken. En wat ook de moeite waard is om even bij stil te staan, is jouw fascinatie met zilver. Gebruikszilver, kerkzilver. Je bent toen ook echt op zoek gaan, op ontdekkingsreis door de provincie, las ik in de kranten uit die jaren. Volgens mij was het tentoonstelling in 1990, maar je zult daar eerder mee begonnen zijn. Je bent toen echt op zoek gegaan naar verborgen zilverwerk.
Ja, dat klopt. En dat kwam natuurlijk ook allemaal voort vanuit het feit dat ik in mijn tweede studie, kunstgeschiedenis, dat ik ben afgestudeerd op Nederlands zilver. Dus daar heb ik mijn doctoraalscriptie over geschreven. En dus dat onderzoek naar zilver vond ik heel belangrijk. En het onderzoek naar Drents zilver, dus zilver dat aanwijsbaar en aantoonbaar in Drenthe is gemaakt, en dan moet je vooral aan Meppel denken, dat was een gebied waar met uitzondering van een artikel van Helbers in de Volksalmanak van iets van 1956, niet een echte publicatie over bestond. Dus daar heb ik me opgestort. En toen ik met dat onderzoek bezig was, toen kwam ik de kerkbekers van Meppel tegen, gemaakt door Berend te Maat uit de 17e eeuw, een zilversmid. En toen ben ik helemaal, ik vond het geweldig, dat kerkzilver. Dus ik heb er onderzoek naar gedaan. Ik vond in het toenmalige Rijksarchief, nu Drents Archief, een geweldige bron, de visitatierapporten. En daar vond ik overzichten en lijsten, een bron die eigenlijk bijna niemand nog ooit gebruikt had, over kerkelijke defecten in protestantse kerken in Drenthe. Dat had natuurlijk te maken met de hele reformatie, met de overgang van katholiek naar protestants. En toen die protestantse visitatoren, die keken van wat er niet was en wat er nog wel was. Dus bijvoorbeeld heidense elementen als een doopvont, die moesten de kerk uit. Hè. Die hebben we later ook in de 19e eeuw weer her en der op erven opgepakt. Maar ook moesten er nieuwe dingen komen, zoals een kerkbeker bijvoorbeeld. Nou, daar heb ik dus prachtige overzichten van gevonden, zodat ik een hele maximale inventarisatie kon doen van de kerkbekers die er geweest hadden moeten zijn. En daar heb ik toen een boek over geschreven. Op alle kerken in Drenthe, hè, bij de kerkvoogdij, soms bij de diaconie, soms bij de mensen die de kerk hebben, bij de koster, kwam ik dan langs en heb ik alles mogen bestuderen. En dat heb ik samengebracht met die bron. Dus dan heb je het fysieke object en de bron. En dan komen er twee delen uit voor. Eén, dat wat je terug kan brengen. Maar ik ontdekte natuurlijk ook wat er niet meer was. En dat is net zo belangrijk als wat er nog wel was. Nou, dat is mijn boek Neem, drinkt alle eruit. Protestants avondmaal zilver in Drenthe in de 17e en 18e eeuw geworden.
Het helpt ook vooroordelen om zeep, als zou Drenthe een arme en achterlijke provincie zijn. Daarvoor hoef je alleen maar het Drents Museum te bezoeken. Want dat was Drenthe niet.
Nee, maar dat roep ik nu nog steeds. Kijk, ik hoor wel eens vaker. Ik had van de week iemand van een groot tv-programma aan de lijn. En die zegt: God, het is toch wat, hè? Wat jullie overkomen. Zo'n roof in een streekmuseum. Ik zeg, pardon. Maar toen had ik er al helemaal geen zin meer in. Ik zei tegen onze hoofdcommunicatie, dit ga ik gewoon niet doen. Als iemand al zo over ons, over Drenthe, over het museum praat, dan voel ik me toch al een klein beetje verontwaardigd. En ik vind dat, ook precies wat jij zegt, dat vooroordeel. Als ik moet ook vaak lezingen en verhalen doen, ook in de Randstad. En dan zeg ik, maar mensen, realiseer je goed dat de beschaving hier bij ons in Drenthe is begonnen. Natuurlijk is er nog een stukje ouder in Limburg, maar we hadden al cultuur in de vorm van de hunebedden, het trechterbeker aardewerk, alle artefacten, toen jullie nog met je voeten in het water stonden. En dat zal alleen maar erger worden, want straks als die zeespiegel blijft stijgen, zul je roeiboten deze kanten op moeten komen. En dan moet ik nog maar zien of we jullie niet door laten varen richting Duitsland.
Ja, omdat wij hier nog op een stukje Homsrug zitten. Ja. En, ja. Ja,
wij zitten op zoekbord. Dus, nee, maar echt hoor. Maar Drenthe is voor mij ook gewoon echt gewoon super belangrijk, met hele gave, bijzondere mensen. En wij mogen er best heel blij mee zijn dat wij hier zitten en mogen wonen, leven, werken.
Het ondergrondse Heeft altijd een rol gespeeld in de collectie en het tonen aan het publiek in het Drents Museum. Zo is het museum eigenlijk ook begonnen, toch? Als museum van oudheden.
Wij waren het Provinciaal Museum van Oudheden. Zo zijn wij in 1854 door een aantal notabelen in Assen, naar aanleiding van een landbouwhuishoudkundig congres, opgericht. Hè, met het accent vooral op artefacten, op bodemvondsten. En dat is later is dat wat uitgebreid ook met prenten. Vooral prenten van de oude vesting Coevorde bijvoorbeeld. Met numismatiek, dus met muntkunde, muntslag Coevorde, noodgeld uit Veenhuizen, kampgeld Westerbork. En zo zijn verzamelingen opgebouwd. Hè? Maar die hadden voornamelijk een archeologisch-historische context.
Ja, maar ook bijvoorbeeld het meisje van Ide.
Ja, nou dat kwam natuurlijk door de grote verveningspraktijken in de 19e eeuw en begin 20e eeuw. Waarbij natuurlijk die lagen turf werden afgegraven en werden gestoken. En daar is toen best heel veel gevonden in die tijd. Hè, waarvan mensen ook dachten van, nou ja, sommige veenmummies die zagen er zo goed geconserveerd uit. Dat men dacht dat het ja, een recent persoon zou het betreffen. Zo mooi en zo goed waren ze geconserveerd.
Je hebt een rijtje voorgangers. Als we ze nu zouden uitnodigen, en dan wil ik even in het bijzonder de heer Van Giffen naar voren halen, die hier ook gewerkt heeft, de archeoloog. Ja, wat voel je dan voor die man? Voel je wat voor die man?
Ik voel heel veel voor die man, want we zijn ontstaan uit de archeologie. Dus ik heb ook altijd gezegd, wij moeten de archeologie ook hoog in ons vaandel houden. Hè? En dat doe je natuurlijk niet alleen zelf, dat doe je met je team. Hè? Dus we hebben altijd archeologie als speerpunt gehouden. Ook als je naar onze internationale tentoonstellingsprojecten kijkt, dan zie je altijd met regelmaat zie je grote archeologieprojecten voorbij komen. En het leuke is dat die projecten vaak allemaal te maken hebben met grafcultuur. En dat is heel bewust gedaan, omdat wij natuurlijk een provincie zijn van de grafcultuur. Of het nou de Hunebedden zijn of de Tumuli. In verschillende bossen die we hier nog hebben. Hè, dat zijn die kleine heuveltjes die je wel eens ontwaart. Die koppeling hebben we altijd gemaakt. En wij zijn echt een hele rijke, belangrijke provincie. En voor mij is dat allemaal beschaving wat dat betreft.
Je luisterde naar deel 2 van Tupans tijdreis. Een serie korte gesprekken met Harry Tupan. Hij begon in 1980 bij het Drents Museum in Assen en nam begin september 2025 afscheid. In het volgende deel onder meer over de mores van musea wereldwijd. Deze podcast is gemaakt voor het Radio Drenthe programma Drenthe Toen. En alle Drenthe Toen podcasts zijn terug te luisteren via de website rtvdrenthe.nl/drenthetoen en natuurlijk de diverse podcast apps.